Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat de zaal zo vol zit na de herfstvakantie. Bijzonder welkom natuurlijk ook aan Harme, Marianne, Esther, Sanne, Aaron en Rut. Ik weet niet of jullie ook ergens in de zaal zitten. Daar achteraan. Verspreid. Jullie zijn 2 weken vanuit Frankrijk over. En fijn dat je de zangleiding wil doen, dat jullie samen de dienst ook willen verzorgen. We zijn heel benieuwd wat het gaat opleveren. Een paar korte mededelingen voordat we deze dienst beginnen. De bloemen zijn voor Bianca, onze secretaresse. Die kampt met een versleten heup en die wacht op een operatie. Die heeft veel pijn. We hopen dat ze snel geopereerd kan worden. De bloemen zijn voor haar als bemoediging, Bianca. Dan heb ik al gezegd, Thijs die gaat stoppen als oudste in verband met zijn opleiding. En we zijn op zoek naar nieuwe mensen die ons willen gaan versterken. Dus als jullie ideeën hebben, namen hebben, geef ze door of aan Bianca of aan een van de andere raadsleden. Dan gaan we daarover nadenken en bidden. Verder hebben we de mensen van het kinderwerk, dat weten jullie niet, maar er zijn heel veel materialen voor het kinderwerk. En dat stond in kasten en in hele grote bakken bovenop. Dat is gereorganiseerd. Dan hebben we wat plastic bakken over en die blijven hier staan. Dat zijn handige voorraadbakken. Als jullie die kunnen gebruiken, als het goed is staan ze na de dienst daar, neem ze mee. En de laatste opmerking komt van Gabi. Er is een Ladies Day geweest met groot succes, heb ik begrepen. En de vraag is of vrouwen in de gemeente meer behoefte hebben aan andere zaken die je in groepsverband binnen de gemeente zou kunnen doen. En daarvoor ligt een enquête achter op de tafel. Ik zie Sietse weer zitten. Fijn dat je er bent, jongen. Topje. Sietse heeft een moeilijke periode achter de rug, maar het gaat goed, begrijp ik. Fijn hoor. Marianne wil eerst wat gaan zeggen. Ik wou nog beginnen voordat we deze... Zullen we dat doen? Oké. Gaan we eerst bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn. Dank u, Heer, dat u er ook bent. Dank u, Heer, dat we de mogelijkheid hebben om u de lof te brengen die u toekomt. Al die momenten, Heer, dat we het leven moeilijk vinden, dat we het niet snappen. Maar ook die momenten dat we blij zijn, dat we genieten. U bent overal bij. En u neemt ons zoals we zijn. En zo willen we ook gemeente zijn, Heer. Elkaar niet altijd begrijpend, maar ruimte latend en respect hebben voor elkaar. En in dat alles u zoeken, want u wilt dat wij ons aan elkaar binden en dat we gemeenschap hebben met elkaar, dat we elkaar snappen. Heer, zo kent u ons en zo kent u Adam en Eva en zo willen wij ook elkaar kennen. Bid u om een zegen voor deze ochtend, Heer. Wilt u in bijzonder Harmen en Marianne ook zegenen als zij gaan brengen wat ze op hun hart hebben. En wilt ons aanspreken, Heer, dat we hier veranderd vandaan gaan. Bid ik u in Jezus' naam. Amen. Jij gaat een update geven wat jullie doen in Frankrijk. Voor mensen die relatief nieuw zijn in de gemeente, Harmen en Marianne komen hier al jaren, zijn voor een deel hier opgegroeid. Zijn naar Soedan geweest, of als ik te veel vertel moet ik maar zeggen. Als zendeling hebben daar echt heel fantastisch wat ze daar gedaan hebben. Jullie zijn teruggekomen en nu werken jullie in een debriefingsinstituut in Frankrijk, waar ze dus zendelingen van over de hele wereld helpen om weer terug te gaan. Zendelingen hebben heel wat te verstouwen. Dat ga ik niet vertellen, mag jij doen. Maar fijn dat jullie er zijn. Ik geef jou het woord.
Dankjewel, Karel. Nou, geweldig, wat een intro. Goedemorgen allemaal. Heel erg leuk om jullie even te zien. Nu live, echt helemaal face-to-face. Ik mag even het woord doen, wat Harmen die doet gedurende de dienst het woord. Esther is ook aanwezig. Kijk, Sanne, ook aanwezig. Even je handen omhoog, Sanne. En Aaron is ook aanwezig. Joehoe! En Rut is ook aanwezig. Rut is al 8 jaar geworden. Nou, via de Skype is het natuurlijk heel erg. Hè? Achter dat bureautje zitten we allemaal. Dat contact hebben we even met jullie gehad. Maar voor de kinderen om nu even op het podium te komen is toch wel een beetje een stap te ver. Dus we dachten, nou, we doen het even zo. En jullie kunnen ze gerust aanspreken over hoe het is in Frankrijk en hoe het gaat met hun. En ik kom hier om een korte update te geven van hoe het met ons gaat en wat we doen. En ik ben heel erg blij en dankbaar om te vertellen dat het gewoon heel goed gaat met ons. We hebben denk ik echt onze plek gevonden. En we zitten nu bijna 2,5 jaar in Frankrijk. En omdat we natuurlijk zelf zendeling geweest zijn, kunnen we ongelooflijk veel met onze ervaringen doen en daardoor andere zendelingen ondersteunen. Ik wil heel graag met jullie een vers lezen. En Anne, ga maar even daarbij helpen. En er komt uit Openbaring. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volken, uit alle stammen, uit alle naties en uit alle talen stonden daar voor de troon om God te aanbidden. En in 2003, heel veel van jullie waren erbij, werden wij uitgezonden met deze passie. Dit is onze passie om naar Soedan te gaan, om straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar te staan. Zeg, hey, ben je er ook? Jou ken ik. Cool hè? Ja. We zijn hier om God te prijzen. Om God te aanbidden met die ontelbare menigte mensen straks. En dan vormen we een heel lofkoor voor God. En dat is nog steeds onze passie. Er zijn nog steeds, het Caleb-project houdt dat bij, 1,7 miljard mensen in deze wereld onbereikt. Hebben nog nooit gehoord wie Jezus Christus is. En wij denken van, we leven in een tijd van social media en geweldig veel informatievoorziening. Maar nog steeds leven er meer dan 3400 bevolkingsgroepen helemaal zonder enige getuigenis van Jezus Christus in hun volk, in hun eigen taal. Dat is onze passie, om daarvoor te gaan. Want iedereen mag het horen, iedereen mag het weten dat God niet veranderd is. En dat God omziet naar ons en dat hij gekomen is, zodat we weer in contact met hem kunnen komen. En zodat we hem straks kunnen loven. En helemaal datgene doen wat hij ons gemaakt heeft, met hem wandelen en hem loven. Wat wou ik nog meer vertellen? Ik ga even spieken. De zendelingen die met dezezelfde passie naar het zendingsveld gaan, die hebben soms heel wat te verstouwen. En daar hebben we heel wat praktische voorbeelden voor. En dat hebben we op de afgelopen informatieavond gedeeld. Als u daar niet bij was, heeft u nog één kans. Deze woensdag hebben we nog een informatieavond in Hasselt. Als u daar wilt komen, van harte welkom. U kunt bij ons even vragen waar dat is en wanneer het begint. Maar deze zendelingen hebben dezezelfde passie. En als zij zeg maar door moeilijkheden gaan, kunnen wij ze opvangen. En kunnen we samen dus met jullie aan deze passie werken. En het is voor ons een voorrecht om dat samen met jullie te mogen doen. En we willen jullie heel hartelijk bedanken voor al jullie betrokkenheid, voor al jullie gebed, voor al jullie steun in de afgelopen 2 jaar. En we gaan ervoor, want het is nog maar het begin. Dank jullie wel.
Laten we ook doorgaan met God prijzen en groot maken met het volgende lied. Het is een iets ouder lied, maar super mooie tekst, vind ik. Als je hem niet kent, ken je hem aan het einde van dat we samen zingen, want het is een vrij makkelijke melodie. Prijs God die ons het leven geeft. Prijs zijn almacht, al wat leeft. Prijs hem die redt en die geneest.
Oh, praise thy name,
God maakt harten die gebroken zijn nieuw. God is een God van genezing waar we met onze angst, en onze schaamte, onze onduidelijkheid misschien voor de toekomst, misschien waar we middenin zitten, terecht kunnen. En daar gaat het volgende lied ook over. Met ons lied, Heer, roept ons hart uit naar U. Laten we bidden voor de kinderen voordat ze naar hun eigen samenkomst gaan. Heere God, dank U wel dat we zoveel kinderen in ons midden hebben. Heer, dank U wel voor die ongelooflijke zegen. Dank U wel voor de nieuwe generatie die ook weer op mag groeien. Heer, we willen U zegen vragen over de tijd die ze ook samen zullen hebben met hun vriendjes, vriendinnetjes. Heer, we bidden een zegen voor de leiding. Wilt U hen helpen om U te ontdekken, U steeds beter te leren kennen? Heer, zodat zij ook een zegen mogen blijven voor iedereen die U ook op hun weg plaatst. Heer, dank U wel daarvoor. Amen. De kinderen mogen naar hun eigen samenkomst gaan. En ondertussen is er collecte. Kunnen de collectes geprojecteerd worden? Welke doeleinden? Sorry? Oh, de eerste collect is voor de gemeente. En de tweede blijkt voor het werk te zijn van Le Rocher en voor ons. Dank u wel. Ja, dat wist ik echt niet. Oké. Laten we even dat het op gang komt. De komende liederen zijn, heb ik uitgekozen. Het gaat over het karakter van God en wat God gedaan heeft, zodat wij in relatie kunnen staan met Hem. En ook genezen relaties met mensen om ons heen kunnen hebben. Dat een conflict niet het einde hoeft te betekenen, maar ook verzoening, en niet alleen met God, maar ook met mensen om ons heen, mogelijk is. Door uw genade, Vader. Dat u ons kent, ja, beter dan wie dan ook, zelfs onszelf. Heer, als we midden in het leven staan, dan weten we soms niet wat de weg voorwaarts is. Dank u wel dat u dat al weet. Heer, dank u wel dat we u hebben als goede vader. Dank u wel, Heer, dat we, ook al voelen we dat niet, dat we mogen proclameren, u bent goed. We vertrouwen u. Dank u wel daarvoor. dag van Openbaring. Misschien waar je nu begint. Laten we een moment nemen. God, u bent het waard om ons hele wezen in beslag te nemen, Heer. Om de kosten zijn soms hoog, de prijs is hoog, maar u bent het waard. Heer, dank u wel voor dat u ook de hele weg gegaan bent. Niks is u vreemd. Niks, geen pijn, lijden, ellende. Heer, dank u wel dat u de hele weg gegaan bent naar ons toe. Heer, we willen u groot maken, niet alleen in deze dienst, Heer, met alles wat we hebben. Onze gebalde vuisten. Heer, wilt u geven dat we die openen kunnen. Heer, om ervoor te kiezen, ook om u te vertrouwen, al snappen we er geen sikkerpit meer van. Heer, want u bent het waard. We zijn gemaakt om u groot te maken in de situatie waarin we ons bevinden. Laten we nog één keer het refrein zingen. Waardig het lam dat geslacht is.
Wij roepen.
Hij doet het nog niet. Ja, maar hij doet het nu wel weer, gelukkig. Vanmorgen willen we graag met jullie samen kijken naar het leven van Johannes de Doper. Dat is een hele bekende persoon natuurlijk in de Bijbel. We weten natuurlijk heel veel van hem. En we weten dat hij bij de Jordaan stond om mensen op te roepen om zich te bekeren. En hij was vol van de Heilige Geest en hij was zeker van zijn roeping. En zelfs voor zijn geboorte, toen Maria op bezoek kwam, die ook inmiddels zwanger was, sprong hij op in de baarmoeder. En, want hij wist door de Heilige Geest dat hij in de nabijheid van God was. Dat staat er in de Bijbel. Hij is natuurlijk een volle neef van Jezus. Jezus is gevlucht met zijn ouders als baby zijn naar Egypte een tijdje. Hij komt ook weer terug. En in het Midden-Oosten heb je natuurlijk cultuur dat de familie heel erg belangrijk is. Dus ik kan me zo voorstellen dat de gezinnen elkaar ook opgezocht hebben. Ik ga vanmiddag ook nog naar een familiebijeenkomst. Dat proberen we altijd te combineren als we in de buurt zijn. En dat zullen hun ook gedaan hebben. Johannes en Jezus gingen misschien even voetballen met de jongens uit de buurt. En nadat ze thuisgekomen zijn, grijpt Johannes nog eventjes de iPhone van Zacharias en die appt Jezus nog eventjes van, dat was toch wel een vette goal die we vanmiddag scoren. Het zijn natuurlijk, ja, dat is natuurlijk gekheid. Ik denk dat Jezus en Johannes als kind zijnde gewoon hele normale interactie met elkaar hebben gehad. En normale jongens dingen gedaan hebben. Maar als Johannes opgroeit, dan wordt het steeds duidelijker dat hij een hele bijzondere man is. En dat zie je niet alleen aan zijn kamelenharen mantel en het eten wat hij eet, hè, de sprinkhanen, de honing, maar ook de roeping die hij heeft over zijn leven. Het bereiden van de weg voor degene die na hem komt, Jezus. En hij staat aan de Jordaan en hij roept mensen op, soms recht voor de raap, hè, adderen gebroed. Hij wond er geen doekjes omheen. En hij ziet mensen die zich tot God bekeren, zich laten dopen en levens die veranderen. Na verloop van tijd, als hij dat doet, dan komt Jezus zelfs ook naar hem toe. En dat lezen we in 1 Johannes 29. Daar staat ook dat bijzondere vers, hè? Dan ziet Johannes Jezus komen en dan zegt hij door de inspiratie van de Heilige Geest, zegt hij ook van, zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Ja, dat zeg je normaal gesproken niet tegen je neef. Johannes zegt later in dat eerste hoofdstuk ook van, ik zag Gods geest als een duif op hem neerdalen. En Johannes is zo vol van die roeping die hij heeft en de bediening die hij van God gekregen heeft. Hij straalt een en al zelfvertrouwen uit. Johannes gaat naar de woestijn en even later komt Jezus ook en die gaat een stukje verderop. Gaat Jezus ook dopen en zijn discipelen. En dan zie je iets heel bijzonders. De discipelen van Johannes zeggen van, ja, wacht nou eventjes. Wij hadden deze bediening als eerste. Jezus is toch door jou gedoopt? En nu gaan ze daar een stukje verderop. En alle mensen die gaan ook nog naar hem toe. What about us? Wij hadden toch als eerste deze bediening gekregen? En dat is dan ook weer een hele bijzondere reactie. Ik bedoel, wij, dat komt ons natuurlijk niet bekend in de oren, dat gebeurt natuurlijk tegenwoordig niet meer. Dat als wij iets begonnen zijn of we hebben een taak en iemand anders gaat dat ook doen en mensen gaan misschien meer naar die andere persoon toe. Johannes die reageert ook op een hele bijzondere manier. Niet op dezelfde manier als wat de discipelen doen. Het is eigenlijk een vraag over competitie. Hè? Maar Jezus, of Johannes gaat daar niet in mee. Het staat in vers 22 in Johannes 3. Johannes zegt, niemand kan iets doen wat hem niet eerst gegeven is uit de hemel. Nou, dit is niet een statement die hij zelf maakt. Het is iets wat hij mag doen, waarvoor hij geroepen is uit de hemel. En als God je roept om iets te doen, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat anderen doen. Hij moet zijn focus houden op zijn roeping die hij van God gekregen heeft. En dat is de weg klaarmaken voor degene die na hem komt. Johannes zegt verder ook tegen de discipelen, jullie zijn allemaal mijn getuigen en ik heb het al gezegd, ik ben niet de Messias. Ik ben voor hem uitgezonden en Jezus is diegene, de vriend van de bruidegom, die verheugt zich als hij de stem van de bruidegom hoort. Dus het is zo overduidelijk, hij zegt ook, ik ben niet zelf de bruidegom. Maar ik word blij als ik de stem van de bruidegom hoor. Ik ben een vriend van de bruidegom. Ik weet wie ik ben. Ik heb mijn bediening van God gekregen. Ik moet het voorbereidende werk doen. En het is goed dat mensen nu naar Jezus gaan, in plaats van dat ze bij mij komen. En dan dat hele bekende statement ook, hè, van hij moet meer worden en ik moet minder worden. In hoofdstuk 3, vers 30. Hij wordt zelfs zoveel minder dat dit ook de laatste keer is in dit evangelie dat we Johannes zien. Jezus getuigt later nog wel van hem. Maar hij wordt zoveel minder dat hij niet eens meer genoemd wordt als persoon in dit boek, in het evangelie. En het einde van hoofdstuk 3 zegt Johannes nog iets met heel veel zekerheid. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes weet dat hij zelf niet de Messias is. Hij weet ook dat Jezus, zoals heel veel dachten, niet gekomen is om de Romeinen het land uit te schoppen en de nieuwe koning te worden. Hij weet dat Jezus gekomen is en dat het om eeuwig leven gaat. Maar dat is niet alles. Er komen moeilijkheden voor Johannes. Die man die zo rotsvast, vol van de Heilige Geest en van zijn roeping was, die komt in moeilijkheden. Hij was zo vol en hij heeft zoveel mensen zien veranderen door de boodschap die hij mocht brengen, dat hij zo, hij wil zelfs naar de machtigste man in het land gaan. En hij is ervan overtuigd, als ik Gods woord breng, dan zal ook hij zijn leven veranderen. En dan zal hij ook tot inkeer komen en tot bekering tot God. Dus hij gaat naar koning Herodes. En hij zegt, wat u doet is zondig in Gods ogen. Dat is vaak net als wij. We zijn vol van God. We hebben Gods werk en God ons eigen leven zien veranderen. We weten wat we moeten doen. We gaan er helemaal voor. En dan gaat het toch anders dan dat we gedacht hadden. Het gaat zelfs zo anders dat Johannes in de gevangenis terechtkomt. We lezen daarover in Markus 6. En we lezen dat koning Herodes Johannes graag mocht. Hij mocht graag naar hem luisteren. Maar Herodes had ook de vrouw van zijn broer Filippus afgepakt. Herodias. En Herodias die was niet zo blij mee dat Herodes naar Johannes ging luisteren. Want wat betekende dat voor haar als Herodes de woorden tot zich zou nemen? Dat zou betekenen dat zij exit, het paleis uit zou zijn gekikt. Dus Herodias die steekt daar een stokje voor. En die zegt ook tegen Herodes van, joh, laat je die vent zo tegen je praten? Dat kan toch niet? Jij bent toch de machtigste man? En dus ja, Herodes heeft ook zoiets van, ja, ik kan hier niet afgaan. Ik moet natuurlijk wel laten zien dat ik de machtigste man in het Rijk ben. Dus hij laat Johannes in de gevangenis zetten, maar hij beschermde hem wel. Want hij was ook bang voor Johannes. Er staat ook dat hij is bang voor hem. Dus en hij genoot van als Johannes met hem praatte. En hij wou hem graag beschermen. Maar wat gebeurt er dan?
Laten we dat gaan lezen, Matteüs 11. Matteüs 11, vers 2. We hebben een beeld geschetst. Johannes, aan alles is duidelijk dat hij een speciale roeping heeft. Iedereen ziet het aan zijn kleding. Het zijn allemaal symbolen dat hij apart is gezet. Hij durft het ook, want hij weet wie hij is. Hij weet wie Jezus is. En nou heeft hij Herodes geconfronteerd met de waarheid. En ik denk, nou gaat het leven van Herodes veranderen. Maar nou zit hij zelf in de gevangenis. Het gaat anders dan hij verwacht heeft. En wat gebeurt er dan met Johannes? Vers 2. Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: zijt gij het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten. Wat een omslag. Deze man, die zijn hele leven apart heeft gezet, maar voor één ding, om de weg te bereiden voor hem. En hij wist het zeker, dit is de Messias. En het gaat niet alleen over dat hij de Romeinen het land uit gaat kicken, maar hij is het die ons eeuwig leven gaat geven. En hij gaf er alles voor. En nu vraagt hij, bent u het echt? Of heb ik het verkeerd gehad? Had ik het verkeerd? Had ik het verkeerd van die duif die ik heb zien landen op uw schouder? Heb ik het verkeerd gedaan om die duizenden mensen te dopen en te zeggen van ja, maar dat is degene achter waar jullie achteraan moeten gaan. Ik ben het niet. Hij is het. Had ik het verkeerd? Heb ik duizenden mensen de verkeerde weg op gewezen? Johannes zit daar in de gevangenis en hij heeft tijd om na te denken. En de gevangenis in die tijd was natuurlijk niet zo'n pretje. Hè? Vaak kwam je er niet levend uit. En al zijn zekerheid en zijn volle vertrouwen in wie hij zelf was, in wie Jezus was, zien we hier helemaal omslaan. Bent u het wel? Wat geeft ons dat veel ruimte, hè? Als een man zoals Johannes het even niet meer weet, wat geeft het ons veel ruimte om het even niet meer te weten. Dus zijn discipelen gaan naar de discipelen van Jezus, gaan naar Jezus toe. Die zeggen, ja, Johannes, die stelt deze vraag. Bent u het? Met andere woorden, neef Jezus, u weet het toch wel? Ik zit in de gevangenis. Komt u nog wat doen? Wat doe ik hier? Wat is er aan de hand? Ik begrijp hier helemaal niks van. Bent u eigenlijk wel de Messias? En wat zegt Jezus? En Jezus antwoordde en zei tot hen, ga heen. En vertel het maar aan Jezus, of aan Johannes, wat je hier ziet. Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is hij wie aan mij geen aanstoot neemt. Dus hoe reageert Jezus? Oh, sorry Johannes, joh, ik had nog helemaal niet gehoord dat je in de gevangenis zit. Even wachten, ik kom eraan en ik bevrijd je wel. Ik los het wel even voor je op. Want ik ben inderdaad de Messias. Nee, dat zegt hij niet. Hij citeert een oude profetie. Die gaat over de Messias. Kom maar kijken wat er gebeurt. Ja, doven horen, lammen lopen. En diezelfde profetie wordt aangehaald en bevrijding komt voor degene die in de gevangenis zit. Maar dat zegt Jezus niet. Hij eindigt niet met die woorden. Hij zegt, zalig is hij wie aan mij geen aanstoot neemt. Met andere woorden, Johannes, er is een veel groter plaatje wat jij niet ziet. Wil je mij vertrouwen? De vraag die Johannes stelt is een hele normale vraag voor ons mensen. Het is een vraag van twijfel. Bent u het wel echt? En diezelfde vraag zien we bij Maria en Martha. Vrienden van Jezus. Hun broer Lazarus, een vriend van Jezus, is ziek. En ze laat een boodschap sturen naar Jezus. De meeste van jullie kennen het verhaal. Jezus wacht en ondertussen overlijdt zijn vriend. 3 dagen later komt Jezus en Martha rent naar Jezus toe. Jezus, als u hier was geweest, dan leefde Lazarus nog. Met andere woorden, waar was u? U hield toch van hem? U heeft toch gezegd, degene die ik lief heb, mijn vriend. Maar waar bleef u? Al die tijd genas u alle andere mensen en nu komt u te laat. U zegt toch, Lazarus is uw vriend, maar nu is hij dood. Jezus, waar was u? Ik dacht dat u onze vriend was. Ik dacht dat u voor ons was. Dezezelfde vragen komen ook bij ons, bij jullie. Maar ook bij de zendelingen die bij ons komen, die we debrieven. Mensen die alles hebben opgegeven. Alles hebben achtergelaten. Hun werk, hun familie, hun vrienden. En zijn gegaan naar onbereikte plekken. Vol passie en visie. Ja, we zijn geroepen. En we gaan deze mensen het goede nieuws vertellen. En met deze kracht gaan we mensenlevens zien veranderen. Halleluja! Maar dan, na 2 jaar taalstudie, cultuurstudie, na 4 jaar het opzetten van een hulporganisatie, het loopt allemaal lekker en pats, boom, evacuatie. En je zit terug in je thuisland en je denkt, Heer, u riep ons toch. Wat is de bedoeling? U had hier toch een plan mee? Wat gebeurt hier? We zitten hier, we hebben deze sterke visie gekregen, we weten zeker dat u ons roept, maar mijn dochter is ziek en ze ligt op sterven. En wat moet ik nu doen? Waar bent u? Het probleem is niet de vragen. We zien Jezus zelf ook vragen stellen. Terwijl hij aan het kruis hangt, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Eigenlijk is de vraag helemaal niet het probleem. Maar eigenlijk wordt het een probleem als deze vraag zich om gaat keren in een beschuldiging. Van Heer, waar bent u? Naar Heer, u bent er niet. En misschien bent u wel goed voor anderen, maar u bent niet goed voor mij. En u hebt beloofd dat u me zal dragen. U hebt beloofd dat u me de kracht zal geven, maar dit kan ik niet dragen. U doet dit verkeerd. We hebben alles gegeven. We zijn gegaan. We waren ervan overtuigd. U riep ons en nu ligt ons huwelijk in puin. U hebt niet gedaan wat u hebt beloofd. Ik heb eens een keer gehoord dat u de schouders meet om er vervolgens een kruis op te leggen dat erop past. Maar dit kruis is veel te zwaar. U hebt dit niet goed gemeten. Waar slaat dit op? Ik snap u niet. Dit maakt helemaal geen sens. Leg het maar eens uit wat dit voor zin heeft. Prove it to me. Bewijs het maar eens. Laat maar zien. Als hier iets goeds uit kan komen, laat het maar zien. De vragen van ons hart keren om in beschuldigingen naar God. Ze zeggen van eigenlijk, bewijs het maar eens. En we eisen van God dat hij zich bewijst. Dat hij laat zien waar het allemaal goed voor is. Maar op die eisen reageert God niet. En dan blijft het stil. Zo zien we als er geen ruimte is om onze vragen te stellen, dan is het de kans dat die vragen kleine zaadjes worden die kunnen uitgroeien tot beschuldigingen. Als er geen ruimte is om vragen te stellen in de kring, in de kerk, aan tafel, dan kunnen onze vragen zich uit gaan groeien tot beschuldigingen. We zien dit vaak gebeuren bij zendelingen. Ik heb me zo gegeven en ik heb alles achtergelaten en ik wist zeker dat u erbij was. U heeft me hier geroepen en nu is mijn man dood. Ik kan u niet vertrouwen, want u bent geen goede God. Maar hoe kan ik dat tegen God zeggen? Want dit is toch de God die mij gered heeft. Dit is toch de God die beloofd heeft dat hij erbij is. En heel vaak houden we onze mond dicht. Misschien is er geen ruimte, misschien is er schaamte. Hoe kan ik dat tegen God zeggen? En we houden dicht en we stoppen om erover te praten. En dan groeien die vragen om naar beschuldigingen naar God. Misschien onuitgesproken. En ja, in ons werk hebben we de unieke mogelijkheid om met zendelingen te praten en ruimte te geven voor die vragen. Om hun vragen te horen, hun twijfels te horen, om een veilige plek te creëren waarin ze hun verhaal mogen vertellen, maar ook hun vragen mogen stellen. Hun wanhoop, hun teleurstelling, hun verdriet, hun pijn. Zonder oplossing, zonder oordeel. En dat is wat God wil. Hij wil dat we het in het licht brengen. En als we in het licht brengen, dan kan God er wat mee. Als we naar God komen, u bent geen goede God, nou laat me dan maar zien. Als we onze hand kunnen openen en weer bij onze vragen kunnen komen. Heer, ik begrijp het niet. Waarom? Waarom in hemelsnaam moet mij dit nu overkomen? Ja, daar kan God wat mee. En dan kan God laten zien eigenlijk wie hij is. Dan hoeft God zich niet langer te bewijzen wie hij is. Mag ik uit de stoel van de rechter gaan opstaan en dat loslaten? En dan zegt God eigenlijk, mag ik je dan mijn hart laten zien? Mag ik je dan laten zien wie ik ben? Dat zegt Jezus eigenlijk tegen Johannes. Dit is wie ik ben. Kijk Johannes naar wat er gebeurt. Dit is wie ik ben. Wil je mij vertrouwen? Ook al zit je in de gevangenis. Tegen Martha zegt hij. Martha, ik ben de opstanding. Wil je in mij vertrouwen? Dit is wie ik ben. Kies je ervoor om in mij te geloven, ook al begrijp je er helemaal niks van. Vertrouw je op mij. Er is een veel groter plaatje wat je niet kan zien. En wanneer we met onze vragen naar God komen, dan kan God ons ontmoeten. En dan ga ik wil je heel graag laten zien wie ik ben. God is groot genoeg om alle vragen van ons hart aan te kunnen. God is genadig genoeg om ons te vergeven op de plekken waar wij onze vuisten gebald hebben. En God is geduldig genoeg om ons te laten zien wie hij echt is. En als we onze handen dan openen, en dan hebben we die twee spanningen eigenlijk. Het mysterie van het lijden. ik zit hier in de gevangenis, Heer. Wat is er aan de hand? Mijn man is overleden. Waartoe doen dient dit? Ik ben net mijn land uitgezet waar ik alles had. En wie God is. Ik ben de Messias. Ik ben de opstanding. Als we dat allebei in open handen mogen houden, dan kan Hij ons laten zien wie Hij is. Jezus zei, zalig is Hij wie geen aanstoot neemt aan mij. Wie niet struikelt over mij. We verwachten veel dingen van Jezus. We gaan naar het veld en we gaan en we beginnen met deze bediening en we gaan ervoor. Hij heeft ons geroepen. Het is overduidelijk. Hij heeft het bevestigd. Keer op keer op keer. We zitten op de goede weg. En nu zit ik in de gevangenis. En ik had verwacht dat het anders zou gaan. En we struikelen daarover. Maar Jezus zegt, zalig is Hij die niet struikelt over wat je verwacht van mij. Maar zalig is Hij die is eigenlijk vertrouwd op mij. Oh, dus u bent niet zo. Laat me dan zien wie u echt bent. Er zijn dingen die wij totaal niet snappen. En we vragen ons af waarom God onze gebeden niet verhoort. En Jezus zegt, laat me zien. Geef me de ruimte om je te laten zien wie ik ben. Zalig ben je als je geen aanstoot aan mij neemt. Als ik de dingen anders doe dan jij verwacht. Wil je mij geloven? Wil je mij vertrouwen? Ik denk dat wij allemaal in deze zaal, ik ook, ons daarin kunnen herkennen. We kunnen ook langs zij komen aan andere mensen om hun de ruimte te geven, om hun vragen te stellen. Maar we kunnen zelf ook in ons eigen hart die zaadjes misschien ontdekken van ja, ik ben eigenlijk gestopt om hierover te praten met God. En dan willen we je van harte aanmoedigen om je vragen weer te gaan stellen aan God. Om weer te gaan praten met God. Om je vuisten open te doen. Zeg, Heer, ik begrijp het niet. Maar ik wil u heel graag leren kennen. Ook al bent u anders dan ik had verwacht. God wacht. Hij komt altijd naar ons toe. En Hij wacht totdat wij onze vragen weer in het licht kunnen brengen. En het voor zijn troon neer kunnen leggen. Wat zegt God nu tegen u? Zijn er dingen die omgedraaid zijn in beschuldigingen? Dan is het nu de tijd om weer te gaan praten met God. En we willen jullie heel graag een paar minuten geven om te reageren op God. Gewoon stil waar je zit. Als God je iets aanwijst, dat je daar weer met Hem over gaat praten. Dat je je vragen weer gaat stellen. Laten we een paar minuten stil zijn hiervoor. En dan gaan we samen luisteren naar een lied.
all of our questions, all of our searching. When we are wrestling, you don't let go. In all of our fears and doubts, all of our anxious thoughts, when we are restless, still we are held. Lord, I believe, but help my unbelief. The questions come, but you can be trusted above it all. All of our fears and doubts, all of our anxious thoughts, you are not absent within the storm. No, the questions come, but you you are faithful, you are faithful, yes, you are faithful, God, to the end. You are faithful, you are faithful, yes, you are faithful, God, to the end. You
Het volgende lied gaat ook over wie God is en wie wij zijn, onze identiteit. En ook al zit je misschien midden in iets wat voelt als een gevangenis of een donkere nacht, dan wil ik je aanmoedigen om dit lied ook als een proclamatie te zingen. Ook al is het gevoel ergens heel anders, om je te vullen opnieuw met Gods waarheid.
I've seen
De toekomst is zeker.
De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan draag.
ik jullie de zegen geven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede en zijn nabijheid. Amen. Ik heb genoten om weer bij jullie te zijn. Ga deze week in met God en praat erover als de dingen naar boven zijn gekomen waar je denkt, hey, daar wil ik even met iemand over doorpraten. Geniet van de koffie en de thee en een fijne zondag.